Gemeente, ik deel u mee dat morgenavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 25e psalm, het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid, liefde, koorden. 25, vers 3 en 5.
Thank you.
Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 5e hoofdstuk, 1 Korinthe 5. En na de schriftlezing zingen we Psalm 101, vers 4, het verkeerde hart in wie het mij ook moge blijken zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. 101, vers 4. Na de schriftlezing 1 Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft? Doch ik als wel met het lichaam afwezig, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb alreeds, alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft, besloten in de naam van onze Heere Jezus Christus, als gij lieden en mijn geest samen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Doch niet geheelijk met de hoereerders van deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij uit de wereld moeten gaan. Maar ik heb u geschreven dat gij u niet zoudt vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Dat gij met zodanig een ook niet zult eten, want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn, maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij de boze uit uw lieden weg. Als we vanmorgen onze catechismus weer ter hand nemen, gemeente, dan vinden wij daarin het woord van God voor de prediking samengevat in vraag en antwoord 85. Daar gaat het over de tweede sleutel van het hemelrijk. En die tweede sleutel is de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Wordt gevraagd: hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Wij willen samen eerst over de bediening van het woord Gods, de zegen des Heren, bidden. Dankzegging willen we doen voor het gezin van Martin en Erma Butt, waarin de afgelopen week weer een zoon geboren werd. En voorbeden willen we doen voor zuster Jaan Bakelaar, die ernstig ziek was en nu ook nog in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, we willen uw aangezicht zoeken in gebed, nu gij ons in dit morgenuur weer samenbrengt in uw huis. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want wat zijn we afhankelijk, Heren, van u? We hebben van onszelf niets. Niets waar we werkelijk baat bij hebben. Ons leven is als een leven van schepselen al afhankelijk van u. Maar nu we bovendien moeten belijden dat we ten aanzien van het geestelijke goed geheel en al onbekwaam zijn, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, nu is het des te meer waar dat wij zo diep afhankelijk zijn. En daarom zien wij in dit morgenuur op tot u, Heere, met de bede dat u aan ons wilt gedenken en dat u in ons midden wilt komen en dat u onder ons wilt werken met het krachtige, het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Dan zullen blinde ogen open gaan. En harten die van nature gesloten zijn, zullen dan ontsloten worden. Dan zullen de doven horen en de blinden zien. Als gij werkt, als gij krachtdadig en onwederstandelijk werkt, Heere, dan zal uw woord ook tot een eeuwige zegen zijn. En dat willen we u ootmoedig vragen. Want Heere, dat moet toch in ons leven gebeuren. Wij moeten toch kennen dat werk van uw geest. Wij moeten dat toch weten dat onze ogen open gegaan zijn. En onze harten ontsloten en dat uw woord daar ingang in kreeg. Dat is toch geen natuurlijke zaak. Dat is toch bij niemand aanwezig. Zonder uw genadewerk. En als u dat genadewerk verricht, Heere, dan gaat dat niet buiten ons om. En dan zijn we er niet onbewust van. Maar dan geeft u er ons toch ook, door het getuigenis van uw genade in ons leven, bewustheid, kennis van. Heere, dan zult u het ons toch ook werkelijk doen ondervinden. En dan krijgen wij daardoor toch ook wetenschap van die genade die gij verheerlijkt in het leven van mensen. Ach, wij bidden van u dat u dat dan in ons midden wil doen en dat u het in ons leven, het zij voor de eerste keer, het zij bij vernieuwing wilt verrichten. Ge zijt toch een groot en heerlijk God. En uw grootheid en uw heerlijkheid wordt er alleen maar groter en heerlijker door als gij meerderen tot u bekeert en als gij uw volk uitbreidt. Ja, als gij uw volk toch ook verdiept in de kennis van u en van uw genade. Want de psalm zegt het toch, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verheugd uw zegenen, Heere. Ja, dan zal alles toch ook uitlopen op de grootmaking van uw naam en de verheerlijking van uw deugden. Daarom wij bidden het, Heere, om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, dat u aan ons wilt gedenken en ons een gezegend uur wilt geven in uw huis. Open uw woord, ook als we vanmorgen stilstaan bij een gedeelte dat misschien niet zo aantrekkelijk lijkt, omdat het over de tucht in de christelijke gemeente gaat. Een gedeelte van uw woord dat niettemin toch ook uw woord is en dat toch ook nuttig tot lering en tot onderwijzing is. Een gedeelte van uw woord dat we toch ook moeten kennen en waar toch ook een boodschap in gelegen is en waar gij toch ook door spreekt. Heere, wilt gij ook dit woord tot zegen stellen in het midden der gemeente en geef ons dat onderwijs dat we nodig hebben. Ja, geef dat we het ook ter harte mogen nemen. En dat wij ook in de praktijk van het leven ten aanzien van deze dingen niet nalatig zullen zijn, maar ook hier niet slechts hoorders, maar daders van het woord mogen zijn. Vergeeft u ons genadig al onze zonden, Heere. Als we over de tucht horen, dan horen we daarin tegelijkertijd ook over de zonde. En u zijn er geen kerkgangers die ook niet tegelijkertijd zondaren zijn. Het mag dan door uw remmende genade en door uw algemene goedheid zo zijn dat bij de meesten van ons de zonden niet uitgebroken zijn? Maar dat is geen verdienste van onze kant. Dat is alleen omdat u ons bedwongen en beteugeld hebt tot nog toe. En omdat u het niet hebt toegestaan dat wat er leeft in ons hart en menigmaal in onze gedachten ook in daden is omgezet. Heere, voor die remmende, voor die beteugelende goedheid past het ons uw grote naam te danken. Maar dat maakt ons nog niet rechtvaardig in uw ogen. Er is er niet één of hij is hier gekomen met een bedriegelijk, een boos en een verdorven hart. En als wij voor de spiegel van uw wet staan, tenzij wij alleen maar oppervlakkig oordelen. Maar als we voor de spiegel van uw wet staan en als wij zien zoals we moeten zien, dan zullen we onszelf ook vandaag weer allemaal bij u moeten aanklagen. En dan moeten we het erkennen dat er niemand is die rechtvaardig is. En daarom hebben we zo nodig, Heere, dat u verzoening doet over onze zonden. En dat u vergeeft en wegneemt uit ons leven alles waardoor wij in uw heilig oog schuldig staan. O, laat het bloed van de Heere Jezus toch die schuld bedekken. En laten wij achter dat bloed veiligheid het leven mogen zoeken en vinden. En wilt gij ons dan om Christus wil een schuldvergevend en een gebedsverhorend God zijn. Wees in ons midden, Heere, wees overal waar uw woord verkondigd wordt. Bekwaam degene die gij geroepen hebt om dat evangelie te verkondigen. Sterk hen in de arbeid. En geef dat uw zegen mag rusten op uw volk. En dat er nog velen ook mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Wij bidden u, Heere, dat gij gedenken wilt aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. Een weg van ziekte bijvoorbeeld. En we vragen u in bijzondere zin om uw bijstand voor haar, wier naam wij elkaar noemden, die ernstig ziek zijnde nu ook nog in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, zoals het eruit ziet, is er voor haar medisch gesproken geen raad meer. Maar gij zijt de machtige. En Heere, gij staat boven alles. O, wilt gij het bewijzen, ook in haar ziekte, dat gij haar ondersteunt en helpt en bijstaat. Maar geef bovenal, Heere, dat zij maar het oog op u mag vestigen, niet slechts voor de noden van het lichaam, ja, daar mag ze ook mee tot u komen, maar dat ze bovenal met de noden van haar ziel bij u een schuilplaats mag vinden. En dat ze het mag weten, Heere, dat ook in dat opzicht uw genade haar genoeg is. Help haar door deze moeite heen, ondersteun haar op deze weg en geef haar uw goddelijke nabijheid, uw goddelijke vertroostingen, opdat ze het weten mag dat haar ziel gered is. Heb dank, Heere, dat gij in het gezin van Martin en Erma een zoon gegeven hebt opnieuw, de tweede. U hebt het wel gemaakt, uw trouwe zorgen hebt u aan hen nog willen bewijzen, Heere. U hebt nieuw leven willen schenken. We bidden u dat gij dit kind in welstand wilt doen groot worden. Dat u de ouders genade wilt geven om dit kind ook op te voeden naar de eis van uw verbond. Doe hen in afhankelijkheid tot u opzien, Heere. Doe hen veel beleven dat ze in eigen kracht tot de taak waartoe gij hen roept niet bekwaam zijn, maar dat gij krachten en wijsheid wilt geven. En laten ze zo ook als gezin mogen ondervinden dat gij in gunst op hen neerziet. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht en verhoor onze beden, ondanks onze onwaardigheid en ondanks al de zonden die ook ons bidden aankleven, verhoor ons om Christus wil, uit genade. Amen. We gaan u zingen uit de 51ste psalm, het 4e en het 6e vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen en verwerp mij van uw aangezicht toch niet. 51 vers 4 en 6. Het gaat vanmorgen dus over de tweede sleutel, de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Ja, ik denk dat we allemaal wel een onderwerp kunnen noemen dat ons aantrekkelijker lijkt. Dit is nou niet het onderwerp waar de prediker uit zichzelf naar zal grijpen en dit zal waarschijnlijk ook niet het onderwerp zijn waar de meeste kerkgangers naar uitzien. En toch, het is ook Gods woord. Wat onze catechismus hier beleidt is ook gegrond op het woord van God. En al mag het ons misschien dan minder aantrekkelijker voorkomen dan andere passages uit dat woord des Heren, het verdient toch ook onze aandacht En omdat het het woord van God is, dient ook dit van tijd tot tijd het onderwerp voor de prediking te zijn. En daar hebt u dan ook gelijk weer het voordeel van het prediken over de Heidelbergse catechismus, want dan komen er in de prediking als vanzelf ook onderwerpen aan de orde die bij de keuze van de vrije stof wellicht zouden worden overgeslagen. Laten wij, omdat het ook vanmorgen bij die tweede sleutel en bij wat de Bijbel dan de christelijke tucht of de censuur noemt, om Gods woord gaat, hier toch ook de gepaste aandacht en de nodige eerbied opbrengen. En laten wij luisteren naar wat God ons ook in deze zaken te zeggen heeft. Ja, is dat wel zo? Is datgene wat onze catechismus hier zegt wel schriftuurlijk? Moet er wel tucht geoefend worden? Is het niet veel beter om verdraagzaam te zijn, tolerant? Bereiken we daar niet veel meer mee? Moeten wij direct bij het zich openbaren van een of andere zonden in de gemeente of bij een lid van de gemeente, moeten wij daar dan wel direct bij zijn om dat te bestraffen en moet dat tenslotte ook eindigen in afsnijding van de gemeente, in uitbanning uit het koninkrijk der hemelen? Is dat niet veel te hard, veel te strikt, veel te rechtvaardig, wie zijn trouwens wij dat we zulke maatregelen mogen doen? Is het niet ook veel te fariseïstisch om over anderen te oordelen, terwijl je als je eerlijk bent voor Gods aangezicht ook niet deugt? Met andere woorden, is het wel waar dat wij tucht moeten oefenen? Er zijn hè, die op grond van deze redenering zeggen dat het veel beter is om in de kerk maar verdraagzaam te zijn. En er zijn er die daarbij zich ook nog een keer beroepen op het woord van God. U hebt allemaal wel eens gehoord van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Een van de gelijkenissen van de Heere Jezus waarin hij gesproken heeft over die man die goed zaad in zijn akker heeft laten zaaien, en dan komt daar 's nachts zijn vijand en die zaait tussen het door hem gezaaide goede zaad onkruid. En dan blijkt dat een paar dagen of een paar weken later aan de knechten van die boer, en ze vertellen het aan hun heer en ze zeggen: zullen we het er maar uittrekken, dat onkruid? En dan zegt die boer tegen zijn knechten: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om het te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. Die knechten willen tucht gaan oefenen. Die knechten willen dat onkruid uitroeien. De knechten willen de goddelozen, om het maar zonder beeldspraak te zeggen, onder censuur zetten. Maar die boer zegt: nee, laat ze beide tezamen opgroeien tot de oogst. En pas op de dag van de oogst zal de scheiding plaatsvinden. Ziet u wel, zo zijn er die zeggen: ziet u wel, de Bijbel leert ons ook dat wij verdraagzaam moeten zijn, laat ze maar beide staan. Ja, zo kun je het woord van God laten spreken. Maar er zijn aan de andere kant toch ook ontegenzeggelijk plaatsen in de schrift die ons, zonder dat we er enige twijfel bij overhouden, zeggen dat er wel degelijk tucht geoefend moet worden. Mag ik u een paar van die plaatsen noemen? Want u weet, wij zullen toch nooit iets anders mogen prediken dan wat de Heere zelf gezegd heeft. En we zullen onze catechismus ook niet voetstoots aannemen als de vertolking van het woord van God. We zullen toch onze catechismus ook moeten bewijzen vanuit het woord des Heeren. Wel, nu laten we dat doen. Ik lees u een gedeelte uit Matteüs 18, het bekende gedeelte, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, vanaf vers 15, zo lees ik, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen, maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Er moet dus wel degelijk wat gedaan worden aan degene die gezondigd hebben. Dat wil zeggen aan degene die in het openbaar zondigen en die in openbare zonde leven. Die moeten vermaand worden en dringend vermaand worden. En als het allemaal niet helpt, dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. Een paar plaatsen uit de brieven. Ik denk aan een woord van Paulus in de 2e Thessalonicenzenbrief. 2 Thessalonicenzen 3 vers 14. Maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, tekent dien en vermengt u niet met hem opdat hij beschaamd worden. Paulus is er zo van overtuigd dat wat hij schrijft het woord van God is, dat hij aan de Thessalonicenzen ook durft te schrijven dat als er onder hen iemand is die die brief die Paulus geschreven heeft, maar onder de drijving van de Heilige Geest niet ontvangt, als er iemand is die dat woord des Heren door deze brief verwerpt, dan moet zo iemand getekend worden. Dan moet hij geïsoleerd worden in de gemeente. En dan mag die gemeente zich met zo iemand niet meer vermengen, geen gemeenschap onderhouden, opdat diegene die dit doet beschaamd worden. Een woord uit Titus, Titus 3, het 10e vers. Verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Vermaningen dus, ook in geval waarin iemand ketterij aanhangt, waarin iemand van de leer, van de waarachtige leer die naar de schrift is, is afgeweken. Iemand heeft zich opengesteld voor allerlei dwaalleer, voor heidense invloeden of voor bijgelovige invloeden en hij heeft dat in zich opgenomen en hij heeft het ook nog verkondigd. Hij sticht onrust, hij veroorzaakt zorg en moeite in de gemeente. Zo'n ketterse mens mag je niet laten begaan na de eerste en na de tweede vermaning. Als die geen uitwerking hebben, dan moet zo iemand verworpen worden. Dan moet zo iemand uitgebannen worden. En dan het gedeelte wat we zo pas al gelezen hebben, wat natuurlijk heel duidelijk spreekt. Het gaat hier over de zonden in het leven. Hoererij met name, en Paulus verwijt het de Korintiërs, dat zij die zondaar die in die gruwelijke zonde leeft maar laten begaan. Hebt gij dat boze dan nog niet uit uw midden weggedaan, zegt Paulus? Zijt u dan zo tolerant dat u ze maar laat voortleven, hen die in boosheid en ongerechtigheid in uw midden leven? Maar, zegt Paulus, daar hebben we geen vrede mee. Doch ik als wel met het lichaam afwezig, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb alreeds alsof ik tegenwoordig ware, degene die dit al zo bedreven heeft, besloten, in de naam van onze Heere Jezus Christus, als gij en mijn geest samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. En later aan het eind van het hoofdstuk zegt de apostel nog eens een keer heel uitdrukkelijk: doet gij de boze uit uw lieden weg. Nu, dat is toch duidelijke taal, niet waar? Verwerp een ketterse mens, doet de boze uit uw lieden weg. Tekent degene die het woord van God niet ontvangen zal en gehoorzaam zal zijn, dat is allemaal toch duidelijk, dat wijst in één richting: ketterse mensen en openbare zondaars, en zij die een zondig leven leiden, kunnen niet getolereerd worden binnen de christelijke gemeente. Tucht is eis van de schrift. Ja, maar die gelijkenis van dat onkruid dan, herroept die al de woorden van de apostel Paulus niet? En als het dan toch zo is dat Paulus wel over tucht spreekt, is het dan de Heere Jezus eigenlijk niet die Paulus wat afremt en zegt: nee, laat ze beide er samen opgroeien tot de oogst? Gemeente, vergis u niet met de uitleg van die gelijkenis. De vraag waar het om gaat is: wat is die akker? Die akker waar dat goede zaad in gezaaid is en waar daarna door de vijand ook dat onkruid in gezaaid is. Wat is die akker waarvan die boer zegt: laat het alles wat er nou opgroeit maar gewoon opgroeien tot de dag van de oogst? Is dat de kerk? Is dat de kerk? Nee, in zijn eigen uitleg van deze gelijkenis zegt de Heere Jezus: de akker is de wereld. Nou, daar groeit het allebei op tot de dag van de oogst, koren en kaf. Daar in de wereld heeft de kerk met het woord van God geen effect. Daar heeft de Heere de tucht ook niet bedoeld. Maar binnen de christelijke gemeente, daar heeft de Heere door middel van zijn knecht Paulus met name voorschriften gegeven, opdat daar het onkruid wel zal worden uitgeroeid. En opdat daar de boze wel zal worden weggedaan. En opdat daar de ketterse mens wel zal worden verworpen. Waarom? Nou, Paulus schreef dat, nietwaar, in het vijfde hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Wat was zijn bedoeling? Waarom zei hij tegen die gemeente van de Korintiërs, als zijn geest samen met die gemeente van Korinthe vergaderd is, met de kracht van onze Heere Jezus Christus? Moet u indenken wat de apostel hier voor ogen heeft. Hij is niet aanwezig. Hij is, ik weet niet waar, als hij deze brief schrijft. Maar met de geest, zegt hij, ben ik wel bij u, Korintiërs. Wel nu, u houdt een gemeentevergadering of een kerkenraadsvergadering. En dan ben ik, zegt Paulus, met mijn geest aanwezig. En dan is dat het belangrijkste nog niet, maar als wij zo vergaderd zijn voor Gods aangezicht, dan zijn we daar, zegt de apostel, met de kracht van onze Heere Jezus Christus. Voor Gods aangezicht bezig met de belangen van de gemeente, met de heiligheid van Gods huis, met het heil van elk lid van de gemeente afzonderlijk. En dan moet het een keer gebeuren, zegt de apostel, als gij en ik met mijn geest, met de kracht van onze Heere Jezus Christus bijeen vergaderd zijn, dan geven wij die zondaar aan Satan over. Om hem voor eeuwig te laten verloren gaan? Nee, tot verderf wel van het vlees. Maar opdat de geest behouden mogen worden. In de dag van de Heere Jezus. Dat betekent opdat hij door deze uiterste maatregel, waarbij wij hem als Satan overgeven, bekeerd zou worden. Opdat hij tot inkeer zou komen. Opdat hij zou schrikken van de consequenties van zijn zondige handelwijze. Opdat hij het zou gaan beseffen dat als hij zo doorgaat, hij voor eeuwig in de macht van de boze terecht zal komen. En voor altijd zijn slaaf zal zijn. En opdat die schrik des Heren hem zou bewegen tot bekering. Hem zou bewegen tot het geloof. Dat is het doel. Niet om van die zondaars af te komen. Niet om er niet langer mee te maken te hebben. Maar om ze tot behoudenis te brengen. Om ze tot zaligheid te doen komen. En het tweede doel, wat met de tucht beoogd wordt, dat heeft de apostel in dit hoofdstuk ook genoemd. Als hij zegt dat in die gemeente van Korinthe, waar ze dan zo tolerant zijn en waar ze dan al die toestanden, die wantoestanden maar laten bestaan, dat ze daarmee ook zichzelf als gemeente groot nadeel berokkenen. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Weet u niet dat als u die ene zondaar maar voortlaat zondigen, dat daar een vergiftigende, een verderfelijke invloed van uitgaat? En dat de hele gemeente op die manier en langs die weg vergiftigd zal worden? Zoals een klein brokje zuurdeeg in het meel gedaan, dat hele meel, dat hele deeg doortrekt, zo zal die ene zondaar in de gemeente niet nalaten zijn verderfelijke invloed te hebben. Eén dode zalf, één dode vlieg, doet de zalf van de apotheker stinken. Hij heeft er een hele pot vol van, maar er komt één dode vlieg in. En die blijft daarin zitten en de hele pot met zalf wordt erdoor vergiftigd en onbruikbaar gemaakt. Nou zo is het ook als de zondaar in de gemeente mag voortgaan met zijn zondige praktijken. Of met zijn goddeloze gewoonten, of met zijn ketterse ideeën. De hele gemeente leidt er schade van. En u moet dat hele lichaam der gemeente gered worden door het wegsnijden van die ene zieke plek. Het behoud van de zondaar staat dus voor ogen, zijn bekering, niet zijn verderf, niet zijn ondergang, maar zijn behoud. En het behoud van de gemeente staat voor de aandacht. Die gemeente moet behouden worden. En met deze dingen voor ogen zal de kerk des Heren naar de eis van Gods woord tucht moeten oefenen over het leven en de leer van haar leden. En is dat ook in de kerk der reformatie niet gezien als een van de wezenlijke kenmerken van de kerk? Kent u de Nederlandse geloofsbelijdenis? Artikel 29, daar gaat het over de kenmerken, het onderscheid en de merktekenen van de ware en van de valse kerk. Nu, er wordt van de ware kerk gezegd, de merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent, dat is kenmerk nummer 1, de reine predikatie van het evangelie. Daar kun je een ware kerk aan kennen. Als het evangelie zuiver, als het evangelie rein gepredikt wordt. En het tweede kenmerk, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten, gelijk Christus ze ingesteld heeft. Daar is een kerk ook aan te herkennen als een ware kerk, als de sacramenten rein bediend worden na de inzetting van Christus. Maar dan staat er in artikel 29 ook die derde kenmerk. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Nou, daar is dan ook naar het getuigenis van onze belijdenis een ware kerk aan te herkennen, de oefening van de kerkelijke tucht. Nu, ik ga het u vanmorgen niet allemaal uitmeten hoe dat dan gebeuren moet. Dat vindt u in onze kerkorde uitvoerig omschreven. Als u het weten wilt en als u een kerkorde thuis hebt, kijkt u het maar eens na in de artikelen 71 tot en met 77 van onze kerkorde. Het begint met vermaningen en als dat niet helpt, als dat geen effect heeft, dan moet er uiteindelijk krasser opgetreden worden. Afhouding van de sacramenten, afhouding van het avondmaal en daarna de volgende trappen en de volgende fasen, totdat als de bekering uitblijft, terwille van het heil van de gemeente, zo iemand dan ook radicaal moet worden afgesneden, uitgebannen uit de christelijke gemeente. En naar dat oordeel zal de Heere oordelen. Hebben we dat niet gezien in vraag en antwoord 83? Kwam bij 84 ook terug over de prediking. Naar dat oordeel zal de Heere oordelen. Als iemand uitgebannen is vanwege zijn onbekeerlijkheid en vanwege zijn ongelovigheid, dan zal de Heere zich houden aan dat oordeel dat door de kerk is uitgesproken. Wat een ontzaglijk gewicht komt er dan ook nu weer te hangen binnen de prediking van het woord en de gemeente waar dat woord gebracht wordt. Maar ook wat een ontzaglijk gewicht hangt er als de kerk openlijk vermaant en als de kerk een van haar leden moet afsnijden. Eeuwigheidsgewicht. Want de Heere conformeert zich aan die stappen die zijn kerk gedaan heeft. Omdat hij het, herinnert u zich vraag en antwoord 83, omdat hij het door middel van zijn dienaren doet. En als iemand hier beschouwd wordt als een die buiten geworpen moest worden, dan zal hij in de eeuwigheid ook buiten geworpen worden. En zo is dit weer een sleutel waardoor het koninkrijk wordt toegesloten. Maar dat is niet het laatste woord. Vraag en antwoord 85 wijst ook op de mogelijkheid van de wederaanneming. Zelfs iemand die buitengesloten is, kan nog terugkomen in de weg van waarachtige bekering en in de weg van betering des levens, die zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid ontvangen. En dan mag ook voor zo'n zondaar de deur van het koninkrijk weer ontsloten worden. En zo iemand mag weer terugkomen binnen de gemeente. Nou zegt u, dat is allemaal theorie. Ja, voor een groot deel wel. Niet omdat wij op het standpunt staan dat de tucht eigenlijk geen plaats moet hebben. Niet omdat wij in onze kerken leervrijheid en leefvrijheid prediken. Niet om die reden is het bijna helemaal theorie wat ik nu pas gezegd heb, maar om andere redenen, helaas. Of is het misschien zo dat er onder ons geen openbare zondaars zijn en dat er onder ons geen mensen zijn die verkeerde opvattingen huldigen en verkeerde van de schrift afwijkende theorieën aanhangen? Nou, dat zou ik ook niet durven zeggen. Maar hoe komt het dan dat er zo weinig tucht geoefend wordt? Tucht in de zin van uitsluiting uit de christelijke gemeente. En u hebt het ook, ik weet het niet, maar Niet velen hebben het ooit in hun leven meegemaakt dat het formulier voor de ban of afsnijding gelezen werd. En nog minder hebben we het meegemaakt dat het formulier voor de wederopneming in de gemeente werd gelezen. Die formulieren vindt u achter in uw psalmboek, maar u hebt ze nooit horen lezen, neem ik aan. Misschien bij hoge uitzondering een keer. Hoe komt dat? Nou, er is in de eerste plaats deze reden voor aan te geven dat als er mensen zijn in de gemeente die tuchtwaardig zijn, en als ze dan gaan merken wat hen boven het hoofd hangt, dan zijn ze er gauw bij om zich te onttrekken. Dat is ook gebeurd, en dat gebeurt geregeld. Dat als er mensen vanwege hun leer of vanwege hun leven ernstig vermaand zijn, en als dan in die vermanende gesprekken gezinspeeld wordt op de mogelijkheid van tucht als ze zich niet bekeren, dan gebeurt het vrijwel altijd dat ze zeggen, nou dan geef je mijn papieren maar. Dat is de praktijk. En dan is er altijd nog wel ergens een kerk waar ze terecht kunnen, ook al wonen ze samen of al leven ze op een andere manier in openbare zonde. Dan is er altijd nog wel de wijkgemeente aan de Exoduskerk waar ze terecht kunnen. Ik noem gewoon man en paard. Want zo is het toch? Dan kunnen ze daar terecht. En dan heb je niks meer over ze te zeggen. Dan kun je gewoon, ook al zou je het willen, geen enkele stap meer doen. Ze hebben zichzelf onttrokken en daarmee staan ze niet meer onder het toezicht. Maar ik weet het, daarmee is alles niet gezegd. Het is niet helemaal alleen zo dat daardoor de tucht zo weinig geoefend wordt. Ik denk dat we toch ook de hand in eigen boezem moeten steken en eerlijk moeten erkennen tegenover onszelf dat de kerk in dit opzicht menigmaal veel te traag is geweest. En dat kunnen we best verklaren, want het is het plezierigste werk niet om te vermanen en te berispen en te censureren. En laten we het ook maar eerlijk zeggen, wij, en dan heb ik het niet over de kerkenraad alleen, want uiteindelijk, Matthäus 18 maakt ons toch wel duidelijk dat tucht een kwestie van de gemeente is. Is niet alleen een kwestie van ouderlingen die daar toezicht op moeten hebben, maar dat is ook een kwestie van toezicht hebben op elkaar. En elkaar vermanen en elkaar terechtwijzen en elkaar van het verkeerde pad afzoeken te helpen en elkaar op de rechte weg te wijzen en elkaar daarin te steunen en voor elkaar in deze dingen te bidden. Nou, dat is onze sterkste kant niet. We praten makkelijker over elkaar dan met elkaar. En we praten makkelijker over elkaars zonden dan dat we met de zondaar spreken en in gebed gaan en de Heere smeken, Heere, bekeer hem toch. We meten het kwaad van een ander liever uit en we vertellen dat als een nieuwtje en dan hebben we zelf ook weer iets interessants dan dat wij de binnenkamer opzoeken en zeggen, heren, nou heb ik dat van die en die gehoord, ik weet niet of het waar is, maar als het waar is, breng hem toch terug van zijn dwaalweg en van zijn zondig pad. En als ik nu naar eis van uw eigen woord naar hem toe ga om hem daarover aan te spreken, geef dat hij toch luisteren mag. Dat is de weg. Dat is de weg. Zo zegt de schrift het. Maar dat is onze sterkste kant niet. Ondanks al onze pretenties van afgescheiden kerk. We verwijten het de hervormde kerk dat ze geen tucht oefenen. Maar laten we de hand in eigen boezem steken. Dient er geen gebruik gemaakt te worden van die tweede sleutel ook? En dienen we dat niet naar de normen van de schrift te doen? dienen we dat niet vanuit de waarachtige vreze des Heren te doen, maar u zegt, wie zijn wij dat we doen zouden? Ja, dat is een goede vraag. Wie zijn wij dat we dat doen zouden? Waarom vraagt u dat? Omdat u in uw eigen hart ook ontdekt hebt wat er zo al leeft, wat er een verdorvenheid en ongerechtigheid van binnen huist. Ja, als we daar onder de indruk van zijn, dan zou ons de moed vergaan om nog wat over of tot een ander te zeggen. Dat is waar. Als de Heere ons onze eigen schuld voor de ogen stelt en als de Heere ons onder de indruk brengt van wie wij zelf zijn, ach, dan hebben we het niet meer over een ander. Als je er iets van gaat gevoelen en doorleven van wat de apostel Paulus zegt, waarvan ik de voornaamste ben, als je gaat ontdekken hoeveel de Heere op ons heeft aan te merken en terecht, dan zouden we de moed niet meer hebben als kerkleden en als ambtsdragers niet om de zonde van een ander te bespreken en daarover te vermanen. Dat is een goede zaak, om zo in de verootmoediging vanwege je eigen schuld voor God te buigen en te erkennen, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En te voelen dat God ons onder de tucht van zijn heilige wet plaatst. Maar hoewel dat nodig is, en straks daar nog wat meer over, hoewel dat nodig is en de beleving van deze dingen niet gemist kan worden, dat ontslaat de kerk en dat ontslaat de Christen niet van zijn roeping tegenover zijn medemens. Nou nee. En wij zullen ook nooit een medemens vermanen kunnen vanuit de hoogte van een fariseer die denkt, ik ben beter dan jij. Vanuit de hoogte van een fariseer die God dankt dat hij niet is zoals alle andere mensen. Nee, zo niet. Maar het waarachtige vermaan en het echte christelijke vermaan zal voortvloeien uit het besef. Ik sta hier naast je als iemand die van binnen ook geleerd heb wat verdorvenheid is. Het echte vermaan, zoals de Heere dat van zijn volk vraagt, dat zal altijd geschieden in verootmoediging, in een besef van eigen onwaardigheid. En dan heb je geen enkele reden om op een ander neer te zien. Zelfs al hoor je het gruwelijkste, zelfs al hoor je het meest afschuwelijke over iemand verkondigen, dan zullen we nog geen reden hebben om op een ander uit de hoogte neer te zien. Gemeente, laten wij bedenken dat voor zover wij allemaal nog in vrijheid over straat kunnen gaan, en voor zover wij allemaal nog zonder grote schaamte ons onder de mensen kunnen begeven, dat alleen maar het gevolg is van het feit dat de Heere in zijn algemene genade ons nog voor veel kwaad heeft bewaard. Waarom staat u niet genoteerd als, en dan noemt u maar op, een notoren zondaar, een openbare zondaar. Waarom hebt u geen strafregister? Hoe komt dat, dat u de gevangenis nog nooit van binnen gezien hebt? Hoe komt het dat u nog zonder schaamte over straat kunt gaan? Is dat omdat uw hart beter is dan dat van een ander? Is dat omdat u een gunstige uitzondering bent, vergeleken met de hoereerders en de sabbatbrekers en de schenders van de naam van de Heere en degene die op allerlei manieren in gruwelstukken leven en die roven en moorden en ik weet niet wat allemaal meer doen? Bent u een gunstige uitzondering? Ach, voor zover u deze dingen nog nooit gedaan hebt met de daad, U hebt er alleen Gods goedheid voor te danken. Want als het in uw leven gekomen was tot de uitbreking van de zonde, dan was u ook allang onder de censuur gesteld. En dan was u ook allang opgeborgen in een gevangenhuis. Maar God heeft wat er leeft in ons hart bedwongen, zodat het er niet uitkwam. En als we nu bij genade ligt iets van dat hart hebben leren kennen, dan kunnen we er God ook nog voor danken dat hij het niet op onze voorhoofden geschreven heeft, zodat het voor de mensen leesbaar is. Wat voor gedachten we soms hebben, wat voor lusten en begeerten we soms koesteren, wat voor vuiligheid en onreinheid er van binnen huist. O, je lippen blijven gesloten en je mond blijft dicht en je handen doen het niet. Maar in de schuilhoeken van ons hart, daar is alle kwaad en alle ongerechtigheid samengeperst. En daar leeft het, zo goed als dat het bij de openbare zondaar leeft, die zich er naar buiten toe ook helemaal niet meer voor schaamt. O, wat een zegen dat God ons bedwingt ten goede, dat God ons nog schaamtegevoel geeft, dat God ons nog een geweten geeft en dat al die factoren remmend werkzaam zijn. Als de Heere die remmen zou weg laten vallen, waar zouden wij dan terechtkomen? Nu, en dat is nu datgene wat iemand die door het werk van de Heilige Geest bearbeid wordt in beginsel gaat leren verstaan en toestemmen. Gemeente, hebben we die censuur ook al eens gevoeld, die goddelijke censuur, dat de Heere met zijn alziende ogen, en die ogen des Heere die zien inderdaad alles, wat u verborgen kunt houden, waar u een deksel overheen kunt leggen, waar u een sluier voor kunt hangen, wat u voor mensen zou willen verbergen, zelfs voor uw eigen vrouw of voor uw eigen man, of voor je eigen kinderen, wat je voor geen geld zou willen dat een ander ooit te weten zou komen. God ziet het! En de diepste schuilhoeken van ons hart liggen naakt en geopend voor de ogen met hem, van hem met wie we te doen hebben. Hij ziet het, gemeente, en er is niets wat we verborgen kunnen houden. Niets wat we geheim kunnen houden. En op de grote dag, de dag van de Heere Jezus Christus, daar zal de Heere ook die geheimen van het hart onthullen. En dan zal het gezien, dan zal het bekend worden wat voor mens u eigenlijk bent. Met al de camouflage eraf, en met al de vrome franje weggerukt, dan zullen we openbaar komen zoals we zijn en zoals God ons hele leven gezien heeft. In de kerk en op ons werk, thuis en op school en waar dan ook. In onze binnenkamer als we voor onze God op onze knieën liggen en als wij in het openbare leven verkeren. God heeft ons altijd gekend zoals we zijn. Gemeente, hebt u die alziende ogen Gods al eens op u gericht gevoeld? En hebt u het wel eens gevoeld? De Heere kent mij. De Heere kent mijn zonden en ongerechtigheden. De Heere kent al mijn boosheden en al mijn afmakingen. En heeft u zo al eens leren vluchten tot dat bloed van Christus? Want daar moet de mens dan terechtkomen. Daar zal hij door bedekt moeten worden. Als hij door dat bloed van Christus bedekt is, dan kan hij voor God bestaan. Maar anders niet. En er is niets anders waardoor we voor God kunnen bestaan dan alleen het bloed van Christus. Al denk toch niet omdat u een fatsoenlijk leven leidt, uiterlijk onberispelijk, dat u het daarmee redden kunt. Denk toch niet dat omdat u een kerkmens bent, dat u het daarmee redden kunt. Denk toch niet dat omdat u godsdienstig bent en uw godsdienst serieus neemt, u het bij de Heere daarmee redden kunt. Nee, ook die fatsoenlijke, deugdelijke, godsdienstige kerkganger, die moet net als de tollenaar en net als de hoer en net als de rover en de moordenaar bekeerd worden. Bekeerd worden, ook hij, ook zij, moet een nieuw hart van de Heere ontvangen. En er is er nog nooit een waarlijk tot God bekeerd. Uit de kringen van de openbare goddelozen of uit de kringen van de verbondskinderen die zoveel voorrechten hadden en die ook uiterlijk voor zoveel kwaad bewaard bleven. Er is er nog nooit één waarachtig tot God bekeerd of hij heeft leren wenen over zijn zonde. En hij heeft leren zien de breuk tussen God en zijn ziel. En hij heeft leren verstaan dat hij een verdorven, boos en ongerechtig hart heeft. De verbrokenheid des harten, de Heere leert door zijn geest allen die hij in de weg van waarachtige bekering tot zich brengt. Gemeente, ook al zullen we misschien nooit, en God geven dat het zo zal zijn, nooit in aanraking komen met kerkelijke censuur. Omdat er uiterlijk op ons leven niet dat is aan te merken. Ook al zullen wij altijd ons leven lang, als God het ons geeft, als fatsoenlijke mensen door het leven kunnen gaan. Zodat we ons voor onze naasten niet hoeven te schamen. Nochtans, we liggen wel onder Gods censuur. We liggen wel onder de tucht van de heilige wet van God. En de vinger Gods is gericht op het hart van een ieder. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En daarom de Heere roept ons allemaal tot bekering. Tot bekering. En dat geldt niet alleen van de onbekeerden. Dat geldt toch ook van hen die al bij Gods volk en kinderen horen, nietwaar? Want als zij eerlijk zichzelf leren kennen, ook na ontvangen genade, dan moeten ze toch zeggen dat er nog zoveel zonde en zoveel ongerechtigheid in hen overgebleven is. En vanwege al die zonden die nog in hen overgebleven zijn, verdienen ze toch ook de goddelijke censuur. En daarom worden ook Gods kinderen opgeroepen tot bekering. Tot bekering van hun lauwheid. Tot bekering van hun achteloosheid. Tot bekering van hun onverschilligheid. Ach, wat kunnen we het vaak zonder de Heere stellen. Maar dat is niet goed. Dat is zonde. Wat kunnen we het vaak weer zelf. Maar dat is zonde. Wat kunnen we de Heere vaak aan zijn plaats laten. Maar dat is zonde. De zonde van traagheid, de zonde van lauwheid. En wat zegt de Heere van die lauwe Laodicensen? Ik zal u uit mijn mond spuwen. O, daarom, volk des Heeren, laten we het erkennen en met diepe smart voor Gods aangezicht belijden dat de Heere alle recht heeft om ons onder zijn censuur te stellen. Om ons buiten te sluiten. En dat hij het nog niet doet. Dat is niet vanwege onze braafheid en oppassendheid en ijver en vlijt. Maar dat is vanwege zijn trouw. Zijn onveranderlijke trouw. Maar als God zijn volk zou behandelen naar wat ze verdiend hebben en waardig zijn, dan was het voor hen ook verloren. Maar het is dat hij getrouw is. Het is dat hij dezelfde blijft. Het is dat hij niet feilen zal in zijn trouw. Daarom is er voor hen ook na ontvangen genade waarin de zonde nog altijd in hen woont. Nog verwachting en nog hoop. Maar wat komt het daar dan nou op aan? Dat zij zullen gaan beseffen, Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Zo beleefde David het toch ook. O zeker, hij was diep gevallen. David, de man naar Gods hart, de man van de psalmen, de man van de ontmoetingen met de Heere. Ach, wat heeft die tijden in zijn leven gekend van een nabij leven. Van ontmoetingen met God en van vertroostingen aan zijn ziel. Wat heeft die tijden gehad dat hij zijn hart voor de Heere kon uitstorten en dat de Heere tot zijn hart sprak. Tijden van geestelijke vreugde. Maar wat gebeurt? Hij heeft de wet Gods opzij gezet. Hij heeft de geboden Gods uit zijn leven proberen weg te bannen. En toen heeft hij geprobeerd om te doen wat zijn eigen hart hem ingaf. Zijn verdorven hart. De zonde die in zijn ziel nog overgebleven waren. Hij was de zonde nog niet afgestorven. Maar het zat daar nog, het zaad van de hoererij, het zaad van de doodslag en al de ongerechtigheden die overgebleven waren. En hij heeft daarna geluisterd en hij heeft zijn hart het vrije teugel gegeven en zijn boze lusten de vrije hand. En toen kwam hij van het ene kwaad in het andere en hij is de gunst van God verloren. Geen psalmen uit die tijd. Want hij voelde de toorn Gods. Er was geen gemeenschap met de Heer. Maar het ongenoegen Gods drukte op hem. En zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Gods censuur lag op hem. En wat moest David toen doen? Terugkeren. Met smeking en geween en schuldbelijdenis. En de 51ste psalm is er het getuigenis van. Dat hij zich schuldig leerde kennen. En dat hij zich als een schuldige bij de Heere aanmeldde. En dat hij met al zijn ongerechtigheden God om genade en ontferming ging bidden. In de gestaltenis van een zondaar. Van een schuldige. Knielde hij aan Gods genadetroon. Hoor hoe een boeteling pleit. En toen had hij niet meer genoeg aan zijn vroegere ondervonden weldaad. En toen kon hij niet meer bogen op wat de Heere wel eens tegen hem gezegd had. En daar kon hij zich niet meer mee op de been houden. En wat hij doorleefd had in vroeger tijden tot in zijn jeugdjaren terug toe. Hij kon er toen niet mee voor God bestaan. Hij is nu iemand die opnieuw moet horen dat de Heere woorden van vrede en van gunst tot hem spreekt. Hij moet nu opnieuw gaan leven van onverdiende genade. Hij moet nu opnieuw gaan ondervinden het werk van de Heilige Geest. En zo gaat dat toch in het leven van hen, ook die de Heere vrezen. Als God hen weer op hun plaats brengt en als God zonde zonde maakt. Ze hebben er misschien een tijd lang vrede mee gehad en ze hebben misschien een tijd lang excuses gezocht en ze hebben misschien een tijd lang zich verontschuldigd. Maar als God de zonde weer zonde maakt, en dan hoef je echt niet zo'n diepe val gemaakt te hebben als David, en dan hoeft er echt niet een slachtoffer bij gevallen te zijn zoals Uria. Maar dan kan het ook, terwijl we heel wat fatsoenlijker geleefd hebben en het naar buiten helemaal niet openbaar gekomen zijn, dat we zondaren zijn. Maar als we opnieuw in de binnenkamer gaan beleven wat God in zijn heilige wet van ons zegt, en als alleen dat tiende gebod is een keer werkelijkheid gaat worden. Gij zult niet begeren. Dan weten wij voor God ook dat we de plaats ter verootmoediging moeten gaan innemen. En dat we opnieuw als een verbrokene van hart en een verslagene van geest om genade moeten leren bidden. Gemeente, zo functioneert Gods censuur, ook over vrome mensen, ook over godsdienstige mensen, ook over kerkgangers, op wie aan de buitenkant geen vuile vinger te leggen is. Maar in de binnenkamer, in de eenzaamheid voor Gods aangezicht, houd ik me dan ook niet meer op de been. En houd ik niets meer over. En heb ik niets meer waarmee ik God aangenaam kan zijn. Dan ligt alles veroordeeld. En alles onder de tucht. Mijn hele leven. Mijn hart en al de uitgangen van mijn hart. Dan is er niets geheels of reins meer aan mij. En dan zal ik van genade moeten leven. Alleen genade verlost. Nou, dat is bij de Heere mogelijk. Dat is de werkelijkheid die de Heere zijn volk dan ook doet ondervinden. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dat doet de Heere zijn volk, zijn boetelingenvolk, zijn volk van smekelingen ook ondervinden, als het ons dan waarlijk om die onverdiende gunst en genade te doen is, vrucht van het kruis van de Heere Jezus Christus, dan zal de Heere de stem, de smeekstem van zijn biddend volk niet verachten. Dan zal de Heere het geroep van zijn ellendigen niet vergeten. Nee, dan zal de Heere, zoals in Davids geval, ook in uw geval doen. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Amen. Psalm 130, het tweede vers. Buigen ons voor uw heilig aangezicht. En dat kunnen we vanmorgen niet doen als rechtvaardigen. In ieder geval niet rechtvaardigen in onszelf. Als we dat zouden denken, Heere, dan hebben we ons loon reeds. Maar als wij voor uw heilig aangezicht buigen, dan kunnen we dat alleen maar doen als verloren zondaren. Als mensen op wie u zoveel aan te merken hebt, als mensen tegen wie uw heilige wet als een beschuldiger moet optreden, als een aanklager. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn allemaal van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En ook al zou de buitenkant dat dan niet zeggen, ook al zou de buitenwereld het van ons niet zeggen, Heere, u kent ons hart. En als wij ons eigen hart leren kennen, al is het maar in beginsel, dan zullen we het ook moeten gaan toestemmen. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En al de goede gedachten die we van onszelf misschien gehad hebben, al de verwachtingen die we gekoesterd hebben, al de plannen die we gehad hebben, Heere, het verdwijnt als sneeuw voor de zon, als het werk van uw geest ons gaat ontdekken aan ons ware bestaan. En dan kunnen we ook niet op een ander neerzien. Heere, we bidden van u, geef dat wij zoveel in ootmoed die plaats van een schuldig zondaar mogen innemen. Het zou er ons ook voor bewaren om boven een ander te gaan staan en over een ander te gaan oordelen. Laat ieder voor zichzelf die plaats innemen waar hij of zij hoort. Om zo om genade te smeken en zo vergeving af te bidden en vergeving te ontvangen. Om zo verlost te worden van onze boosheid en ongerechtigheid. Heere, geef dat uw censuur, zoals die in uw woord over ons gaat, ons tot waarachtige bekering mag leiden, tot de redding van onze ziel mag dienen. En dat we zo voor het eerst en bij vernieuwing mogen leren leven uit die onverdiende genade van de Heere Jezus Christus, die zich als schuldoffer in de plaats van zijn volk wilde geven tot in de dood. Heere, maak uw volk ook getrouw in het omgaan met medemensen, met name ook binnen de christelijke gemeente. Maak ons allemaal getrouw, Heere, in ons toezicht hebben op elkaar, omdat we het elkaar niet gunnen dat we verloren zouden gaan. Geef dat er toch ook een hartelijke bewogenheid mag zijn met elkander, Heere, om elkaar steeds maar weer te wijzen op die weg die naar het eeuwige leven leidt, en om elkaar te vermanen om de paden der zonde te ontvluchten. Heere, geef dat we zo ook het goede voor elkaar mogen zoeken. We bidden van u, Heere, dat uw kerk ook in dit opzicht het beeld mag vertonen dat ze vertonen moet, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Heere, gedenk gij aan diegenen die er geen weet van hebben dat gij zoveel op hen hebt aan te merken. Het zij dat ze in godsdienstigheid denken toch wel voor u te kunnen bestaan, het zij dat ze geheel en al onverschillig voortleven. O, breng zulke nog terecht, Heere, terwijl ze nog in het leven, in het heden der genade zijn. En wilt gij uw genade onverdiend bekendmaken aan ons onwaardige schepselen, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het derde vers. 32, vers 3. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.